voor iedereen die hier wat regelmatig kwam in het verleden, is duidelijk dat we bezig zijn met het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring. En dat we nu toegekomen zijn aan Openbaring 17. Dat zou ik de vorige maand al hebben willen doen, maar toen kon ik niet. Dat was een beetje dubbele boeking. Met twee benen in één kous heet dat, geloof ik. In elk geval, het lukte niet. En er is iemand anders geweest. Dus Openbaring 17 is nu aan de orde. Maar daar hoort eigenlijk ook hoofdstuk 18 bij. Dat is in elkaars verlengde. Dat is ook hetzelfde thema. Maar... En eigenlijk wil ik er ook nog een klein stukje uit Openbaring 21 bij nemen. Niet om er eventjes snel doorheen te fietsen. Maar om iets duidelijk te maken. Maar dat zal misschien ook duidelijk worden. Ik stel voor dat we in elk geval beginnen met Openbaring 17. En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden kwam en sprak met mij zeggende: kom hier, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer, die zit aan vele wateren, met wie de koningen van de aarde gehoereerd hebben. En zij die op de aarde wonen zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. En hij voerde mij in de geest weg naar een woestijn en ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest dat vol was van godslasterlijke namen en het had zeven koppen en 10 horens. En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud, edelgesteente en parelen. En ze had in haar hand een gouden beker vol gruwelen en de onreinheden van haar hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, het geheimenis. Het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik verbaasde mij toen ik haar zag met grote verbazing. En de engel zei tot mij: waarom verbaast gij u? Ik zal u het geheimenis van de vrouw zeggen en van het beest met de zeven koppen en de 10 horens dat haar draagt. Het beest dat gij zaagt was en is niet, het vaart ten verderve, en zij die op de aarde wonen, wier naam niet geschreven is in het boek des levens van de grondlegging der wereld af, zullen zich verbazen als ze zien dat het beest was en niet is en er toch zal zijn. Hier is het verstand dat wijsheid heeft. De zeven koppen zijn zeven bergen waarop de vrouw gezeten is. Ook zijn het 7 koningen. 5 ervan zijn gevallen. 1 is er nog. En de andere is nog niet gekomen. En wanneer hij komt, moet hij korte tijd blijven. En het beest dat was en niet is, is zelf ook de 8e. Maar het is uit de 7 en het vaart ten verderve. En de 10 horens die gij zaagt, zijn 10 koningen die nog geen koningschap hebben ontvangen. Maar 1 uur ontvangen zij macht als koningen met het beest. Deze zijn 1 van zin en geven hun kracht en macht aan het beest. Deze zullen oorlog voeren tegen het lam, maar het lam zal hen overwinnen. Want hij is de Heere der Heren, de Koning der Koningen. En zij die met hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen. En hij zei tot mij: de wateren die gij zaagt waarop de hoer gezeten is, zijn natieën en menigten en volken en talen. En de 10 horens die gij zaagt en het beest, deze zullen de hoer haten en ze zullen haar berooid maken en naakt haar vlees eten en haar met vuur verbranden, want God heeft het in hun hart gegeven zijn zin te volbrengen en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden Gods zullen voleindigd zijn. En de vrouw die gij zaagt is de grote stad die het koningschap heeft over de koningen der aarde. En dan zag ik een andere engel die grote macht had neerdalen uit de hemel, en de aarde werd door zijn lichtglans verlicht. En hij riep met sterke stem zeggende: gevallen, gevallen is de grote stad Babylon. Ze is geworden een woonplaats van duivelen, schuilplaats van alle onreine geesten en een schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelden. Nu sla ik een stukje over. En in hoofdstuk 21 We zijn net begonnen in Openbaring 17 met de woorden. Een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden kwam en sprak met mij zeggende: kom hier, ik zal u tonen. 21 vers 9, en er kwam een van de zeven engelen, precies dezelfde taal, met de engelen met de zeven schalen die vol waren van de laatste plagen. En hij zei en sprak met mij zeggende: kom hier, ik zal u tonen. Dat zijn dezelfde woorden, precies dezelfde duidingen. En dan gaat het over de bruid, de vrouw des lams, die uit de hemel neerdaalt als een stad, het nieuwe Jeruzalem. Daar ga ik nu niet iets van lezen, maar daar ga ik wel wat over zeggen. Het is niet makkelijk om zomaar, laat ik maar zeggen, in dit laatste Bijbelboek te vallen. Het laatste Bijbelboek laat ons zien wie de Heer Jezus is. Het is de openbaring van Jezus Christus. Gods onthulling van de Heer Jezus. Dat is het laatste Bijbelboek. Dus niet een soort mystiek gebeuren met allerlei valkuilen en moeilijk uit te leggen situaties. Ik zeg niet dat het altijd even gemakkelijk is, maar het is wel heel helder dat het gaat om de Heer Jezus. Openbaring van Jezus Christus, onthulling van Hem. En gelovigen die de Heer Jezus kennen als hun heiland, als hun verlosser, anders zou je ze nauwelijks een gelovige kunnen noemen, maar je kunt ook nog geloven in andere dingen, want zelfs de duivel gelooft. En hij zit het ook nog, maar je kunt hem moeilijk tot dat gezelschap rekenen waarvan de Heer Jezus zegt dat hij het hoofd is en dat wij leden zijn. Iedereen die de Heer Jezus kent als heiland, als verlosser, hoort bij de gemeente, bij het lichaam van Christus. Is daardoor deel gaan uitmaken van dat bijzondere, dat kostbare, één te zijn met onze Heer Jezus. En dat zijn geweldige uitdrukkingen. Ik hoop ook dat iedereen hier de Heer Jezus kent als heiland, als verlosser. Want er zit nog een enorme zegen aan vast. En dat is dat de Heilige Geest niet alleen een soort onderpand is voor straks, dus voor de toekomstige erfenis. Dat is dat ook. De Heilige Geest is ook een onderpand, een soort voorschot op wat er nog gaat komen. Maar de Heilige Geest heeft je ook aan hemzelf, aan de Heer Jezus, aan hem die het hoofd is, verbonden. En door diezelfde geest kun je nu de dingen begrijpen die nog nooit begrepen werden. De Heilige Geest maakt dingen duidelijk. De Bijbel wordt in zijn geheel genoemd geestelijke dingen die alleen maar met het geestelijk verstand begrepen kunnen worden. Dus om de Bijbel te snappen moet je geestelijk verstand hebben. Is dat een Bijbelschool? Is dat een bepaalde kerk? Is dat een bepaalde groep? Is dat een bepaalde ervaring? Nee, dat is de Heilige Geest die in je is. De Heilige Geest in jou doet geweldige dingen. Maakt duidelijk wie de Heer Jezus is, maar geeft je ook de mogelijkheid om te snappen, om te begrijpen wat er van de Heer Jezus in de Bijbel staat. Misschien in algemene zin, laat je snappen wat de Bijbel bedoelt. Ik zeg niet dat iemand daarin ooit helemaal compleet, helemaal volleerd zal zijn. Maar het is wel wat de Bijbel zegt over het werk van de Heilige Geest in ons. De Heilige Geest in ons maakt duidelijk wat de Bijbel bedoelt te zeggen. Daarom roepen we ook wel eens dat we eigenlijk niks kunnen snappen vanuit onszelf. Natuurlijk mag je je verstand niet uitschakelen met de geest zingen, maar ook met het verstand, met de geest bidden, maar ook met je verstand. Je kunt je verstand nooit op nul zetten, dat bestaat niet. Maar het is toch de Heilige Geest die ons de dingen wil verklaren en wil tonen. Dit hele boek is een boek van profetie. Profetie gaat altijd over de Heer Jezus. Het getuigenis van Jezus is de geest, is de adem van de profetie. En dat is hier ook zo. En we zijn nu na de plagen van hoofdstuk 16 bij hoofdstuk 17 aangeland. En daar wordt de vrouw, de grote hoer, getoond, die bovendien een stad is. Babylon. Hoofdstuk 18 vertelt ons uitvoerig dat de stad Babylon valt en dat dan de economie ineenstort, de schepen en iedereen, alle kooplui, ze hebben allemaal ach en wee in hun mond. Zelfs de cultuur stort in, ziet de spelers en zangers en alles wat met muziek en zo te maken heeft, is voorbij. Het is ineens helemaal over met wat wij de wereld noemen. Het is gebeurd. Maar iets daaraan voorafgaand is dat die vrouw, grote hoer, moeder van de hoeren, grote Babylon, zit op een scharlakenrood beest. Dat hadden we al, maar dan moet je weer nog verder terug in het laatste Bijbelboek. Want er kwam een beest uit de zee opkomen, dat is Openbaring 13 vers 1 en verder. En dat beest uit de zee, heb ik toen uitgelegd, is hetzelfde als het beest wat je hier in Openbaring 17 ziet als een scharlakenrood beest. Dat beest was er, is er een hele tijd niet en zal er dan toch weer zijn. Een beetje cryptisch. Dat beest had een dodelijke wond, maar die dodelijke wond genas, staat hier. En die vrouw zit op dat beest. Ik heb toen we Openbaring 13 bespraken, overwogen met elkaar, gezegd dat dat beest uit de zee, gecombineerd met Openbaring 17, het rijk vanuit Europa is dat weer hersteld wordt of hersteld is. Dat is een beetje moeilijk voor wie het voor het eerst hoort misschien. Volgens het Oude Testament in het boek Daniël zijn er eigenlijk vier van die grote wereldrijken. Het eerste rijk, dat was het rijk van de mensen van Irak, van Nebukadnezar en zijn nazaten. Dat wordt vergeleken met een gouden stuk uit Daniël 2, maar ook met een heel krachtig beest in Daniël 7. Leeuw. En na dat rijk van Nebukadnezar, het rijk van de Irakmensen, het Babylonische rijk, het Babelse rijk, zou er een ander rijk komen. En dat wordt vergeleken met een stuk zilver in Daniël 2 of met een beer in Daniël 7. Weer een behoorlijk sterk beest, een behoorlijk verpletterend beest. Dat is het rijk van Iran. Dat wordt in de Bijbel genoemd het rijk van de Meden en van de Perzen. En na dat rijk van de Meden en de Perzen zou er een derde wereldrijk komen, vergeleken met een panter, een hele snelle luipaard. En in Daniël 2 vergeleken met koper, weer wat minder goud, zilver, koper. Het materiaal wordt eigenlijk steeds een beetje goedkoper, het wordt steeds een beetje minder waard. En dat is het rijk vanuit Griekenland en Macedonië. Het rijk van Alexander de Grote is daar bedoeld. Maar ook dat rijk zou uiteenvallen, eerst in vier stukken, omdat Alexander de Grote op jonge leeftijd, 33 jaar was, die overleed, en zijn vier generaals elke stuk van dat rijk hebben gepakt, is dat ook inderdaad uiteengespetterd. En vanaf dat moment is er sprake van een koning van het noorden, dat noordelijke stuk, dus vier deeltjes, een noordelijk stuk, een koning van het zuiden, een zuidelijk stuk, maar er is ook nog een koning van het oosten en een koning van het westen. Noorden en zuiden hebben continu met elkaar gevochten, zijn steeds heen en weer getrokken om elkaar het leven heel erg zuur te maken, dat is ook gebeurd. Dat is het rijk van dat koperen stuk, een panter, het Grieks-Macedonische Rijk. Maar dat Grieks-Macedonische Rijk zou ook weer weggaan, zegt Daniël 2 en zegt Daniël 7. Want dan zou er een ijzeren rijk komen. En dat wordt in Daniël 7 vergeleken met een vreselijk dier. Dat is niet meer een soort, je had nog een panter of je had een beer of je had een leeuw. Maar dan is het een vreselijk dier geworden. En dat vreselijke dier zou huishouden op een vreselijke manier. En dat ijzeren stuk zou een keer een verlenging hebben, een verlengstuk krijgen van ijzer vermengd met kleiachtig leem. Dat hoort niet bij elkaar, zegt Daniël 2, maar ze zullen toch een tijdje samengaan. Het is eigenlijk een onsamenhangend geheel, maar het zou een poosje samenhang gaan tonen. Dat is de geschiedenis. Dat vierde rijk, na dat rijk van de Grieken en van de Macedoniërs, is het Romeinse Rijk. En dat was er nog toen de Heer Jezus geboren werd. Toen was er een keizer Augustus die kon bevelen. Toen was er een Pilatus die kon veroordelen. Toen was er een Paulus die in hoger beroep kon gaan naar Rome. Dat was er toen. Maar het Romeinse Rijk is ook weer afgebroken. Is weer weggegaan. Kreeg een dodelijke wond. Dat is de taal die je dan even moet oppakken. Maar dat is de taal die hier gebezigd wordt. Een dodelijke wond. En het Romeinse Rijk zou eigenlijk helemaal weggaan. Natuurlijk hebben wel een paar mensen getracht om dat IJzeren Rijk weer gezicht te geven. Napoleon bijvoorbeeld wilde weer zo'n wereldrijk. Hitler heeft dat ook gewild en anderen hebben dat ook gedaan. Maar iedere keer is dat mislukt. Maar het merkwaardige is dat na de Tweede Wereldoorlog dit eigenlijk op kouse voeten is binnengeslopen. En eens is dat Romeinse Rijk er weer. Het had een dodelijke wond, maar het geneest, het komt terug, het is er weer. En dat beest uit de zee, een vreselijk dier in Daniël 7, een ijzeren stuk in Daniël 2, weet je wel. Dat is allemaal, het gaat om dezelfde het zijn verschillende duidingen van dezelfde zaak. Dat ijzeren stuk, dat vreselijke dier, zal er weer zijn. En nu hoop ik niet dat je me kwalijk neemt, dat ik niet alles uit de doeken kan doen. Maar dat Romeinse Rijk, het Rijk vanuit Rome aangestuurd, heeft vandaag weer een gezicht gekregen. En ik heb al verschillende keren hier gezegd, voor het gebouw van de Europese gemeenschap in Brussel staat een standbeeld, een soort kunstwerk. En dat kunstwerk is een beest met een vrouw erop. En er zijn zelfs landen, ik heb 1-2 euro stukje in mijn tas, waar als embleem gevoerd wordt een vrouw op een beest. Zelfs de politiek, zelfs de algemene ideetjes komen terug in deze. Wij maken de tijd mee dat Europa weer een gezicht kreeg. Na de Tweede Wereldoorlog. Aanvankelijk een kolen- en staalgemeenschap. Daarna een soort verbroedering van België, Nederland, Luxemburg en nog een beetje. En verder is zich maar gaan uitbreiden. En dat breidt zich steeds verder uit. En het wordt een enorme machtsfactor, nu al. En we hoeven elkaar niets meer te vertellen. Amerika is echt failliet. Natuurlijk helpen ze elkaar nu. Obama doet geweldige pogingen om de economie te redden. En hij laat geld drukken. Maar wat betekent dat? Dat er steeds meer één richting is. Namelijk naar faillissement. Dit gaat natuurlijk nooit goed. Dat bestaat van zijn levensdagen niet. Dat was al zo. Maar dat wordt alleen maar versterkt. We leven nu al in een tijd dat we zien dat Amerika ophoudt een machtsfactor van betekenis te zijn. En daarvoor in de plaats komt Europa, die dit al te graag wil. In de startblokken staat om alsjeblieft in het Midden-Oosten een rol van betekenis te gaan vervullen. Dat willen ze nog niet, de Palestijnen wel, want die worden zwaar gesubsidieerd door Europa. Miljoenen per maand gaan er naartoe, euro's, jouw euro's dus. Blauwe enveloppen, weet je wat, die euro's. Die zitten nu waarschijnlijk in de Gazastrook. Wie ze dan ook uitdelen, maar het wordt gigantisch veel. Israël wil nog niet dat Europa meetoetert, dus die houdt het nog even af. Die zegt nog op dit moment, ik heb liever dat Amerika, laat ik maar zeggen, leiding geeft aan de onderhandelingen en aan de bemiddeling. Maar het is bijna Europa die overal een vinger in de pap krijgt. Contingente soldaten enzovoort. Dat gaat alleen maar door. Nu geeft Openbaring 16 aan, ons hoofdstuk van de vorige keren, dat er een oordeel, een finaal oordeel van God komt. Er komen plagen, er komen vreselijke tijden en die zullen aanbreken en die zullen de hele aarde treffen. Openbaring 17 vertelt, kijk eens, dat beest uit de zee, scharlakenrood beest, dodelijke wond gehad, ja, maar het is weer genezen. Heeft een vrouw op haar rug. Dan kun je twee kanten op. Ofwel, die vrouw wordt gedoogd door het beest. Of de vrouw ment het beest. Weet je wat dat betekent? Dus dat die vrouw het dan bijna voor het zeggen heeft. Feit is dat die vrouw de religie, de godsdienst voorstelt die in Europa leiding krijgt, leiding geeft, of zo getolereerd wordt dat het een soort twee-eenheid wordt, dus dat de staat, het monster, het politieke monster, het machtsblok van betekenis, dat die de vrouw draagt. Nou, je kunt dus twee kanten op. In welke ik moet kiezen, weet ik niet precies. Maar wel wordt duidelijk, wat Daniël 2 al zei, dat er een ijzeren verlengstuk komt aan dat Romeinse Rijk, maar dat een ijzer vermengd met kleiachtig leem, iets vanuit de aarde, een beest uit de aarde, Antichrist, een element aarde wordt toegevoegd aan het element politiek, als ik dat zo zeggen mag, en dat wordt een twee-eenheid, maar dat hoort eigenlijk niet bij elkaar. Dat is geen samenhangend geheel. Dat wordt eigenlijk in Daniël 2 profetisch al gezegd, dat houdt eigenlijk geen stand, dit gaat een keer stuk, gaat over. En dat wordt nu precies in Openbaring 17 voorgesteld. Ik wil niet de hele morgen praten over wat er allemaal mis kan gaan in deze wereld en wat er allemaal aan verkeerdheid is. Maar wij leven nu in een tijd waarin we deze dingen al zien komen. Zullen we die tijd echt meemaken in de volle zin van het woord? Nee. Ik heb iedere keer nog gezegd in deze studies, de gemeente die nu hier is, die de Heer Jezus kent als heilige, ik vraag niet tot welke kerk, club, richting u behoort, maar de gemeente die nu hier is, leven uit God heeft, verbonden is met hem die het hoofd is, gaat van hier, wordt opgenomen, wordt weggehaald. Dat noemen we dan wel eens de Maranatha-boodschap, de opname van de gemeente. Maar dat wil ik heel zwaar onderstrepen, omdat dat heel essentieel is. De gemeente die nu hier is, hoort hier niet. Ja, we waren hier wel, maar we zijn nu vreemdelingen en bijwoners. Wij horen daar waar de Heer Jezus is. Hij gaat heen om plaats te bereiden en als hij terugkomt, gaat hij ons halen om daar te zijn waar hij zelf is. De gemeente heeft een geweldig stuk perspectief, heeft een geweldig uitzicht daar te zijn waar de Heer Jezus is. Wij blijven niet hier, we zullen daar zijn waar de Heer Jezus plaats heeft bereid. En dat is in het huis van de Vader. Daar gaat hij plaats bereiden en daar brengt hij ons. De gemeente wordt opgenomen, de gemeente wordt van hier gehaald, de gemeente gaat naar de Heer Jezus. Dat is de hoop van de kerk. We zijn hier wel, maar tijdelijk, tot dat moment er is dat de Heer Jezus ons bij zich roept. En dat zou wel eens heel spoedig kunnen zijn, want al de ontwikkelingen in het politieke leven, al de ontwikkelingen in het economische leven, kijken maar één kant op. Jongen, dit spoedt zich naar het einde, dit gaat steeds richting het einde. Nu, als dat zo is, en je ziet dat vandaag, nou dan mag je wel dubbel uitkijken naar het moment waarop de Heer Jezus ons bij zich roept. Dan zal dat moment nog eerder plaatsvinden. Als ik mijn Bijbel goed ken, dan zit er zo'n 7 jaar tussen het moment dat wij naar hem gaan en dat de einddingen gaan gebeuren. Er zit eigenlijk maar een kleine tijd tussen, maar toch, en sommigen zeggen dat het misschien wel 3,5 jaar is, nou laat dat nou maar even, want de discussie daarover is nog lang niet verstomd, maar feit is dat wij voordat dit soort eindtijd verschijnselen zullen plaatsvinden hier, dat wij voor die tijd al bij hem zullen zijn. Weggevoerd. Op het moment dus dat hier op aarde een religieus leven is, nou daar mag u vandaag iets bij invullen. Ik heb soms een beetje angst. Ik begrijp best dat mensen in Amerika helemaal gek zijn van meneer Wilders, dat snap ik een beetje. En hier in Nederland wordt hij bijna uitgekorst, althans door een aantal, maar ook door stiekem een grote laag die hem misschien wel omarmen in zijn denken. Maar hoe dan ook, alle facetten van geloofsleven gaan een bepaalde kant op. Dat valt gewoon niet te ontkennen. De duivel ziet kans om dat wat een getuigenis voor de Heer Jezus is, om dat te ontkrachten, om daar een weg in te drijven. zeiden vanmorgen in een klein gesprekje vooraf. Ook dat gedoe met de EO over evolutie en over schepping. Heb ik al eerder iets over gezegd. Dat is in ieder geval afbraak. Het heeft in ieder geval niemand iets goeds gebracht. Alleen de tegenstander. Hoe je er ook tegenaan kijkt. De discussie is wel eens niet eens, wel eens niet eens, wel eens niet eens. En het heeft alleen maar afgebroken. U bent niet dichter bij de Heer Jezus gekomen. Er is onrust ontstaan. En die onrust die gaat maar door. Ik lees het Nederlands Dagblad elke dag. Kerkelijk nieuws. En ik probeer het een beetje bij te houden. Nou, je schrik je lam als je dat leest. En het is niet alleen, laat me zeggen, evolutie of schepping. Maar kerk A, gisteren een heel stuk. Grote heibel. Ging om de vrijgemaakte reformeerde gezinten. Ik laat me even los. Kerk B, christelijk reformeerde kerk in Overberg. Waar we dan een huisje hebben. Waar we dus normale pagina groot. Gedoe in Veenendaal, in Drieberg. Enfin, weer strijd. Maar ook gedoe in evangelische hoeken. Iemand belt me op die altijd vooraan liep als het ging om de Vierhouten conferenties. De latere Wari Biflevo conferenties. Die enorme Pinkster gebeurtenissen, happenings. Helemaal ontredderd. Echt de voorzitter van. Ik zal zijn naam noemen. Peter Vlug, senior. En die vraagt hem dadelijk u alsjeblieft komen spreken. Want we zitten in grote nood. Scheiding. De charismatische beïnvloeding aan de ene kant is gigantisch. Je ziet aan de ene kant een verrechtsing, aan de andere kant een verlinksing. En je ziet overal scheiding en overal scheuring. Het getuigenis van de Heer Jezus wordt aangevallen, wordt verzwakt, wordt kapot gedraaid. Dat is wat er vandaag gebeurt. En op hetzelfde moment rukt de tegenstander op, krijgt steeds meer terrein. En er worden steeds meer kerken omgebouwd tot moskeeën. Ik ga geen haatcampagne zaaien, maar ik wil alleen maar wat zeggen. Want dat is zo. Dat is echt zo. Dat gebeurt er vandaag. We kunnen er niet meer omheen. Je ziet hoe de geestelijke strijd al lang aanwezig misschien, nu voelbaar wordt, zichtbaar wordt. Die geestelijke strijd leidt er uiteindelijk toe dat er een religieus leven komt zonder Christen. Stel je nu eens voor dat de ware christenen allemaal weg zouden zijn vandaag. Uit de gereformeerde kerken, gelukkig uit de christelijke kerken, er zitten fijne, oprechte kinderen. Ik bedoel daar dus niks negatiefs mee. Maar in de evangelische kring is gedoe. En in de reformatorische kring is gedoe. In de rooms-katholieke kring is gedoe. Er is overal gedoe. Maar stel dat alle ware christenen nu eens weg zouden zijn. En die zijn op een bepaald moment weg. De Bijbel zegt dat die weerhoudende factor wordt weggehaald. Maar stel nu dat alle ware christenen weg zouden zijn uit Houten, uit de hele provincie Utrecht. Wat gaat er dan gebeuren? Wie krijgt het dan voor het zeggen? En wat gaat er dan voor een godsdienst ontstaan? Er zijn nog steeds kerken, er zijn nog steeds diensten, er zijn nog steeds voorgangers. Er zijn notabene voorgangers in de PKN-groep die pertinent ontkennen dat God bestaat. Pure atheïsten. Die zijn er. Ik bedoel het niet katterig, maar het is zo. Nou, wie krijgen het dan voor het zeggen als alle gelovigen weg zijn? Ja, de tegenstander. Maar die tegenstander is precies dezelfde als degene die alle tegenstand coördineert en aanstuurt. Met andere woorden, er komt een soort religieus geloofsleven zonder Christen. Dat is de grote hoer. Dat is een soort vermengeling. Maar die hebben dan één factor samen. En dat is namelijk een vreselijke hekel aan de Heer Jezus. En een vreselijke hekel aan de plaats waar de Heer Jezus ooit koning zal zijn. Dus hebben ze een hekel aan Israël. En dus hebben ze een hekel aan Jeruzalem. Dus moet Jeruzalem in hun handen. Dus. Dat gebeurt er. Zie je dan die vrouw al een beetje komen? In het Europa van vandaag, waar het beest uit de zee ponum krijgt, gezicht krijgt, daar komt de vrouw bovenop te zitten. Of die vrouw dan gedragen wordt door het politieke leven, misschien is dat zo, uiteindelijk zullen ze een soort strijd aangaan tegen het land. Samen. Zowel de politiek als ook de godsdienst. En dat is nu al zo. Dat die twee elkaar ook niet verdragen, politiek en godsdienst, dat zie je een beetje in Turkije op dit moment. Kerk en staat gescheiden. Dat zie je in andere landen. Maar dat zie je ook wel terug straks. Op een bepaald moment zal de politiek die vrouw van zich stoten. Dat is Openbaring 17. Dat is een heel interessant hoofdstuk, hoor. Dat kan ik u verzekeren. Je kunt er niet omheen als je vandaag je ogen open hebt. Alleen, nog een keer, jij die gelooft, jij zult het vanuit de hemel zien, niet vanuit de aarde. Want pas als de gelovigen weg zijn, die nu nog een soort zoutend zout zijn, een soort katalysatorfunctie hebben, als de gelovigen weg zijn, de weerhoudende factor weg is, dan pas kan de tegenstander zich helemaal ontplooien. En dat doet hij dan ook. En de Heer Jezus. Zou het mogelijk zijn dat dat beest uit de zee, dat scharlakenrood beest met een vrouw, moeder van de hoeren, met wie alle volkeren soort ja, samen gaan hebben, een gemeenschappelijke factor in hebben. Het maakt er ook niet meer uit of je nu islamiet bent of christelijk. Je hebt in beide gevallen de Heer Jezus niet. En dat is heel erg. Dat zie je vandaag komen. En als dat gebeurt, is het een foute boer. Openbaring 17 laat zien dat er een politiek beest zal zijn van enorme omvang, met enorme kracht, die tekeer gaat tegen het lam, maar samen met een bruid, een vrouw, een grote hoer. Nou, nu heb ik met jullie iets gelezen uit Openbaring 21. Ik heb een heel klein speakbriefje voor mezelf gemaakt, omdat het misschien moeilijk is om eenvoudig voor te stellen. Dat wil ik wel proberen. In Openbaring 17, 18, is het dus één van die zeven engelen. En dat las ik in Openbaring 17, vers 1. In Openbaring 21 is het ook één van de zeven engelen. In Openbaring 17 is het, kom hier, ik zal u tonen. In Openbaring 21 is het, kom hier, ik zal u tonen. Die overeenstemming is heel merkwaardig. In Openbaring 17 is het de grote hoer. Ik heb het net geschetst. Een religieus leven, een vrouw op het beest. In Openbaring 21 is het de bruid, de vrouw van het lam. Dus die parallellen zijn heel uniek en bijzonder, alleen de inhoud wordt heel anders. Openbaring 17, de grote hoer. En Openbaring 21, ik zal u tonen, de bruid, de vrouw van het lam. Laatste categorie is al in de hemel. Jij en ik zijn opgenomen. Ik probeerde dat al te zeggen. We zijn hier weggehaald. We zijn omhoog gegaan. We zijn naar de Heer Jezus gegaan. En daar in de hemel is de bruiloft van het lam. We zullen aan hem, de bruidegom, verbonden zijn. En dan komt die bruid uit de hemel. Volgende. In Openbaring 17 is die grote hoer op dat beest in de woestijn. Ik zal u tonen. En hij voerde me weg in de grote woestijn. Hier op aarde. In Openbaring 21 is het een grote en een hoge berg. Het is maar dat u het weet. Een beetje verschillen. Grote en hoge berg. In de woestijn zijn ook best bergen. Maar een grote en hoge berg duidt erop van, dit is qua niveau wat anders. Woestijn, groot en hoge berg. In Openbaring 17 zit die vrouw op dat beest. Dat heb ik net geschetst. En in Openbaring 21 komt de vrouw, de bruid van het lam, vanuit het lam. Dus niet zozeer zittend op een beest, gedragen door een politiek stelsel, gedragen door machtsblokken van geweld en van je welste, maar hier is het een vrouw, een bruid van het lam, die komt vanuit de troon van het lam. In Openbaring 17 heeft die vrouw schitterende kledij aan en schitterende kenmerken, mooie dingen, al het moois van de wereld is haar gegeven. Aardse glorie. In Openbaring 21, de vrouw, de bruid van het lam, had de heerlijkheid van God. Hoort u de Heer Jezus zeggen? Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Ja. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven. En nu komt ze uit de hemel, door de Heer Jezus thuis gehaald, door de Heer Jezus in het huis van de Vader gebracht, voorzien van de heerlijkheid die de Heer Jezus al had voor de wereld bestond. En nu komt ze uit de hemel en ze had de heerlijkheid van God. Dat wat je krijgt, dat wat wij samen krijgen in de hemel, in het huis van de Vader, zullen we tonen, opdat de wereld gaat geloven, opdat de wereld erkennen, zei Johannes 17. Daarom, om de wereld te tonen, om de wereld te laten erkennen dat er iets bijzonders aan de hand is. Dat er werkelijk unieke, geweldige dingen zijn gebeurd. aardse glorie, hemelse heerlijkheid, de heerlijkheid van God. Het beest heeft 7 koppen en 10 horens. Die 7 koppen hebben te maken met 7 bergen, waarop de vrouw dus gestoeld is. 7 bergen heeft Rome, het is maar dat u het weet. 10 horens, dat zijn de 10 koningen die in Psalm 83, het gaat een beetje te vlug misschien. Maar de 10 horens hebben te maken met die 10 koningen die in Psalm 83 al genoemd worden, van landen om Israël heen, die islamitisch zijn en die zich verbinden met dat beest. Dus ook politiek in het Midden-Oosten gaat zich daarmee annexeren. Wordt daar een eenheid mee, zegt de Bijbel. Geloof me maar, en alles zoek er alsjeblieft naar. Maar in Openbaring 21 komt er iets uit de hemel met 12 poorten en 12 fundamenten. Laat maar even parkeren, maar eventjes tot het volgende puntje. Dus niet 7 koppen en 10 horens, maar 12 poorten en 12 fundamenten. Dat zijn kenmerkende dingen van de stad die uit de hemel komt. In Openbaring 17 blijkt dat politiek en religie elkaar niet verdragen. Dat is een onsamenhangend geheel. En dat komt nog een keer gezegd uit Daniel 2, waar ijzer en leem eigenlijk niet bij elkaar passen. Daar staat het al. Maar goed, hier blijkt het ook, want die politiek zal die vrouw van zich stoten, of die vrouw die stoot het politiek af. Dat weet ik niet, maar in ieder geval, dit gaat wel gebeuren. Maar die 12 poorten en die 12 fundamenten, je moet je dus voorstellen, er komt uit de hemel een stad. Een vrouw. Maar het is ook een vorm van een stad, zoals in Openbaring 17. Babylon een vrouw is, en in hoofdstuk 18 een stad is. Vrouw en een stad. Openbaring 17 en Openbaring 18. Maar uit de hemel een bruid, een vrouw van het lam. En het blijkt een stad te zijn. Maar je kijkt er dus tegenaan. Dus je kunt die fundamenten kun je zien. Normaal kun je de fundamenten nooit zien. Maar hier worden ze dus zichtbaar. Want het komt uit de hemel. En de poorten, ja, dat zijn 12 parels. En op die poorten 12 namen van de 12 stammen Israëls. En de fundamenten waar je tegenaan kijkt, dat zijn fundamenten uit schitterende stenen met de 12 apostelen van het Lam. Politiek en religie, dat hoort niet bij elkaar. IJzer en leem, dat stoot elkaar af. Maar hier blijkt, als je dat uit de hemel ziet neerdalen, dat 12 namen van Israël en de 12 apostelen van het Lam wel een samenhangend geheel vormen. Anders gezegd, de 12 namen van de stammen Israëls uit het Oude Testament en de 12 apostelen van het Lam uit het Nieuwe Testament, het Oude Testament en het Nieuwe Testament, 1 geheel, een samenhangend geheel, iets van harmonie erin. Dat komt uit de hemel neerdalen. En die vrouw die zit dan op wateren. En dat zijn allemaal volkeren en naties en zo. En de stad die heeft iets van water des levens. Goed. Dan die stad zelf wordt in Openbaring 18 omschreven als het centrum van economie en cultuur. Zo is het misschien wel het kortst geformuleerd, maar daar komt het wel op neer. En dat blijkt in Openbaring 21 het nieuwe Jeruzalem te zijn. Dat is niet hetzelfde als Jeruzalem hier op aarde. Op het moment dat die stad neerdaalt uit de hemel, ligt er nog een Jeruzalem hier op aarde. Het is dus niet hetzelfde. Duidelijk verschillend. Dat nieuwe Jeruzalem van God uit de hemel neerdalen, komt ook niet op aarde. Staat nergens dat dat nieuwe Jeruzalem hier op aarde zal komen als vervanging van of op een andere locatie is sowieso ondenkbaar. Maar het komt uit de hemel. Het blijft dus uit de hemel zichtbaar. Als een gigantisch blok. Ik weet niet of je ooit een stad kunt voorstellen van hoogte maar breedte maar lengte is gelijk. Het is een kubus. En ik ben niet zo deskundig in berekeningen als het gaat om stadien en dat soort dingen. Maar de meeste uitleggers zijn ervan overtuigd dat er een blok heerlijkheid, een blok diamant, een blok schittering uit de hemel komt, de vrouw, de stad, van een omvang die wij eigenlijk niet kennen, van hier tot aan Madrid ongeveer. Dat Ja, maar goed, tot aan Madrid. Ik bedoel, dat is een gigantische afstand. Maar de hoogte is ook zo. Ik bedoel, de hoogte maar breedte maar... Dit is een blok diamant van gigantische omvang. Dit moet opvallen. Dat wordt in de Bijbel door de Heer Jezus het teken van de Zoon des Mensen genoemd. Daaraan kun je zien waar hij is. Die de bruid heeft, dat is de bruidegom. Als dit zichtbaar wordt, dan weet je waar de bruidegom is. Dit is een duiding van hem. Een schitterende duiding van hem. En het komt uit de hemel niet om Jeruzalem hier op aarde, dat is veel en veel kleiner, te vervangen of te verpulveren. Maar om boven de plek te zijn waar de Heer Jezus dan zal zijn. Het beest uit de aarde wordt in de poel van vuur en wordt uiteindelijk in de put gegooid. Dat is, uiteindelijk wordt het dan de hel. Maar de Heer Jezus blijft daar. De economie van die stad uit Openbaring 17 stort volledig in. Nou, ik dacht echt de laatste weken. Ik heb ooit een keer een huisje verkocht. En toen heeft men mij geadviseerd om dat geld dat je dan overhield, een soort wat overwaarde was, om dat te gaan beleggen. En ik heb goede mensen, dacht ik, in dienst genomen. In dienst. Moet je mij horen, gewoon vrienden die zeiden van misschien is dit de route. Of misschien. Nou, het is dus helemaal niet goed gegaan. Ik loop niet te mopperen, maar ik wil maar zeggen, ook bij mij stortte de economie in, dat wou ik nog maar zeggen. En ik ken hele verhalen, en elke dag lees je wel weer dat het fonds A of het fonds B, of het nou pensioenfonds heet of verzekeringsfonds heet, zoveel minder waard is geworden, want de beleggingen zijn allemaal. AEX daalt, ik volg het nog een beetje, ik heb nu alles wat ik ooit aan aandeeltjes en aan obligaties had verkocht, ik denk, daar wil ik af, zo gauw mogelijk. En dan maar een beetje minder spaargeld, spaarrente. Maar dan heb je nog wel je geld nog. Plus misschien nog een beetje rente. Lesje economie. Goed. Sorry voor alle bankeigenaren die hier zitten. Maar de economie van Openbaring 18 stort in. Zegt de Bijbel. En als je dat dan ziet gebeuren. En je bent vandaag stekenblind als je dat niet ziet. Met alle respect. Natuurlijk mag je... ook zeggen, ik hoef me niet een soort paniekerigheid laten aanpraten. Dat wil ik maar aan de Heer overlaten. Maar ondertussen, het is wel zo. Het is niet meer zo ver. We hebben het communisme gehad. En dat is bijna weg op een paar plaatsen na in deze wereld. Noord-Korea en een beetje China. Maar China is ook al half om, zal ik maar zeggen. En toen zijn we naar het kapitalisme gekomen. En kapitalisme en socialisme hebben een soort verbondje gesloten. En dat past ook niet bij elkaar. We zitten daar middenin. Maar het kapitalisme met alle banktoestanden, dat werkt kennelijk ook niet. Dat is nu ook wel duidelijk. Want dat is ook niet zaligmakend. Het gaat kapot. Dat blijkt. En nu we pompen in die banken. Waarom in die banken? Ja, nou verder. Geen herhaling van het NOS-journaal of van de RTL 7. Ik wil maar zeggen, het is vandaag duidelijk. De economie stort in. En nu al zeggen de mensen die nogal cultuurminded zijn, ja, maar de subsidie voor die en die en voor dat en dat, dat wordt dus afgeschaft of dat is verminderd. Nou, de stem van de fluitspelers wordt al wat minder. Nu al, gaat dat niet over, gaat nog wel even door met een paar orkesten. Dus maakt u zich niet voorlopig ongerust. Maar feit is dat het wel gebeurt. De economie en de cultuur horen bij elkaar. Gouden eeuw, weet u nog? Vroeger. Was ook de tijd van Rembrandt, als u begrijpt wat ik bedoel. Was ook de tijd van zeer grote componisten. Cultuur en welvaart, dat hoort bij elkaar. En als welvaart afneemt, gaat cultuur ook te loren. Het gaat naar beneden. Het kan niet uitblijven. Economie stort in. De stad uit de hemel met een zegenstroom voor de volk. Een zegenstroom van je welst. Ik heb het niet gelezen, maar dat is wel het vervolg van Openbaring 21. Er komt een stroom van zegen in het midden van de straat, een boom en aan de weerskanten die boom. En elke maand haar vruchtgevende, je krijgt elke maand rendement, elke maand krijg je rente bijgeschreven, vrucht, zegen. In de stad van Openbaring 17, 18 geen lamplicht meer aan het eind van hoofdstuk 18. Ja, je raadt het nu al, want Openbaring 21 zegt, Nou ja, maar die staat heeft het licht van een lamp ook niet nodig. Want God is het licht en het lam is haar lamp. Dus op aarde zeggen ze, nu hebben we geen lamplicht meer. De centrales zijn gesloten. Als dat nu komt vanwege de CO2-uitstoot of vanwege weet ik veel wat voor filosofie. Ik laat het helemaal maar los. Maar er is op een gegeven moment niks meer. Het is over. Maar de stad die van God door de hemel neerdaalt, heeft een zegenstroom. En die heeft ook geen lamplicht nodig. Zou dan God wel gelijk hebben dat God zei, er zij licht, weet je wel, toen de duisternis. Ja, precies. Nou, dat hele beginsel van Genesis 1, dat wordt dan zichtbaar. Ik denk dat de discussie over evolutie en schepping dan ook geduwd is. Dat zal dan ook voorbij zijn. Feit is dat zij daar licht hebben. Ze zullen daar roepen, wee, wee, die stad. Geweldige stad was het. Wat een bolwerk, wat een kunst. Wat hebben de mensen veel gepresteerd. En in die tijd zullen ze hele andere dingen zeggen. Nou, maar niet meer WW, maar huil. Huil! Schittering is die stad. De troon van de Satan is dan voorbij. En in die stad zal de troon van God blijven. Dat is het verschil. Tussen twee dingen. Aan de ene kant een grote hoer en het grote Babylon. En dat hele spul stort uiteindelijk in. Die krijgen een onderlinge twist en onderlinge ruzie. En er blijft niets van over. En aan de andere kant, de vrouw van het lam en de stad, het nieuwe Jeruzalem, van God uit de hemel neerdalend. Beide beelden worden ons getoond. En dan hoef je niet te vragen, wat zouden we kiezen? We zitten als mensen gewoon in de maalstroom vandaag al. En iedereen die nu geen ander zicht heeft dan de economie, de situatie, de toestand in deze wereld, nou die mag zich wel 12 keer achter zijn oor gaan krabben van, wat blijft er over? Wat houden we? Niets meer. Er blijft niets van over. Dat voelen we aankomen. Nu, als we dit nu voelen aankomen, dan kan het niet anders of de komst van de Heer Jezus om ons bij zich te roepen, is vlakbij. Wij gaan naar hem en we kunnen komen als het tot een katastrofale hoogte komt. Dus een hele gedoe hier op aarde. Dit spitst zich toe. En als het tot een explosie komt, dan komen wij op dat moment uit de hemel. Met de Heer Jezus. Dat zegt Openbaring 17 en 18 over deze wereld. Maar dat zegt Openbaring 21 over de Heer Jezus. Die dan als de koning der koningen, als de Heere der Heren, komt op de Olijfberg iets buiten Jeruzalem. Daar komt hij. Daar gaat hij zichzelf vertonen. Daar komt het begin van het 1000-jarig vrederijk. Zegen, zegen en nog een zegen. Waar ligt de oplossing vandaag in het probleem van economie en toestand? Christus. Ik heb een poos terug een preek gehouden over Psalm 2. Misschien hier wel. Ik weet niet meer. Maar in ieder geval, richters der aarde, koningen, gezaghebbers, leidslieden, kust de zoon opdat hij niet toorne. Geloof toch in de Heer Jezus. Dat staat er eigenlijk al. Neem hem toch aan. Je zou het in Den Haag wel willen schreeuwen. Kust de zoon. Je moet hem hebben. Je moet de Heer Jezus hebben. Dat zeggen we ook tegen onze buren. Beste buren, een nieuwe beleggingsmaatschappij, een nieuw beleggingsclubje is de oplossing niet. Een nieuwe kerkstichting is misschien ook de oplossing niet. We moeten bij hem zijn. Kus de zoon, opdat hij niet toorne. Kijk naar hem. Zie uit naar hem. Beleef het dat hij de Heer is. Dat hij die de zoon genoemd wordt in Psalm 2, de Messiaanse koning. Dat hij, de Heer Jezus, de Christus, de Messias is. De Heer Jezus, je moet hem hebben. Hij is de oplossing. En in Openbaring 17 zie je aan de ene kant een soort doemscenario. En aan de andere kant zie je een hemelscenario. Nou, eigenlijk zeggen we, nou, dan kies ik toch maar voor die hemelse kant. Hoe kun je daarvoor kiezen? Nou, als je gelooft in de Heer Jezus. Is dat moeilijk? Nee, dat is niet moeilijk. Maar het moet wel gebeuren. Niemand kan zeggen, dat hoef ik niet. Sommige kerken zeggen dat gaat zomaar niet. Daar moet je heel veel voor doen of zo. Dan moet je in de schuld komen. Ik was donderdagavond, ja, samen met Henny in Hariksveld Giesendam. Dat gaat niet om mijn taak. Maar er waren zo'n 300 jongelui uit de reformatorische hoek. Zware reformatorische hoek. Er zijn 250 jongelui en 50 wat ouderen. Die waren ook wat. Een aantal waren er ook. Maar in elk geval, zij zijn aan het zoeken om de Heer Jezus te leren kennen. In hun kerk mag dat niet, kan dat niet, lukt dat niet. Dus ze zijn duidelijk op zoek. Elke avond is er een jongeren, elke maand is er een jongerenavond. En ik mocht er iets vertellen over discipelschap. Ik heb zelden een aandachtiger gehoor gehad. Het waren allemaal open bekjes, open vogeltjes. Als het ware, je kon erin gieten, in stoppen. Is ook gebeurd, hoop ik. Ik denk, ik heb maar één keer een kans. Ik moet het nu doen. Ze vragen me misschien nooit weer. Dat zou ook nog kunnen. Ze hebben wel gevraagd of ik nog een keer terug wil komen. Maar dat principe. Maar het gaat erom dat mensen de Heer Jezus moeten leren kennen. Zeker hebben allemaal gehoord gekregen, dat gaat zomaar niet. En je moet in de schuld komen en je kunt de Heer Jezus zomaar niet aannemen. En dan baseert men dat op een vroegere twist tussen Arminius en Gomarus. En daar komt het al vandaan. En iedereen die vandaag zegt dat je dat wel kunt. En dat je hem wel kunt aannemen. Dat is een Arminiaans geval. Dat is een... remonstrans denken, zoals dat dan ook nog heet. Allemaal ingewikkelde termen misschien. Zeg me helemaal niets. Nou, laat me los. Maar dat is wel wat men daar zegt. Het gaat erom, kun je de Heer Jezus aannemen, ja of nee? En zij zeggen, nee, dat kan niet. Want de mens is tot geen enkel goed stukje in staat. Dus dat is helemaal niks. En als je zegt dat je dat wel gedaan hebt, dan ben je dus over je schreef, over de route, over de grens gegaan. En dus heb je een gestolen Jezus, hun taal. Je hebt iets gepakt wat niet voor jou was. Dus steel je. Het is afschuwelijk dat dit soort dingen gebeuren. Maar een hele volkstammen in Rijssen waar wij wonen, denken zo. En daar ook. De Zuid-Hollandse eilanden en daar in die Alblasse Waard, zal ik maar zeggen. En wat we nu proberen is te zeggen, kijk eens, en toch mag je de Heer Jezus aannemen. Niet dat het iets van jezelf is. En ik heb het vergeleken met Petrus, die in het bootje zit. De Heer Jezus is aan het bidden geweest. Komt midden in de nacht over de golven, terwijl ze bezig waren om zich te roeien. Komt hij bij het bootje. En Peter zegt, even los van alle andere dingen: Heere, als u het bent, gebied mij dan tot u te komen. En de Heer Jezus zegt, kom. Had Petrus ooit die idee dat hij in zichzelf capaciteit, kracht had om tot de Heer Jezus te gaan over het water? Nooit. Heeft hij nooit bij zichzelf gedacht. Maar als u het zegt, Heer, dan kan ik het. Dat heeft 10 passen geduurd. Toen zakte hij weer weg, omdat hij naar de golven keek. Maar goed, hij kon het wel. En de Heer Jezus zei, dat probeerde ik donderhavel duidelijk te maken, kom bij mij als je vermoeid en belast bent. Als je dat nu hoort uit zijn mond, zou je het dan kunnen? Moet je dan zeggen, ja, maar ik kan het van mezelf hoor. Dat heb ik van mezelf. Ik kan bij de Heer Jezus komen. Wie zegt het? Uit genade ben je toch behouden. Het is niet uit jezelf. Het is toch een geschenk van God. Als God het nu geeft en zegt, kom, dan kun je komen. Dan hoef je niet verloren te gaan. Elk die wil mag komen. Wie wil, nemen het water des levens om niet. U hoort het uit de taal van Openbaring 22. Je mag komen. Als je wilt kun je komen. Je mag komen. Niemand hoeft buiten te blijven. Daarom zullen we tegen de mensen moeten zeggen, kom maar, kom maar, kom dan toch. Er is maar één oplossing. Dat is niet Obama, dat is ook niet Europa, dat is de Heer Jezus. En het merkwaardige is, we mogen over alles praten als we het niet over de Heer Jezus hebben. En je mag ook nog over God praten, dat is helemaal in, over God praten, maar niet over de heiland der wereld, de enige oplossing. Maar dan ben je discriminatieachtig en dan ben je, nou dan discrimineer je die club en van alles. Conclusie, Openbaring 7 hier laat zien een doemscenario. En Openbaring 21 laat een hemelsscenario zien. En jij mag daarbij zijn. Als je dat niet hebt, mag je daar nu vanmorgen bij komen. Ik geloof in de Heer Jezus. En je zult bij hem zijn. Je komt met hem uit de hemel. En dat verandert alles. Wat een perspectief. Wat een schitterend perspectief. Omdat het te maken heeft met de Heer Jezus zelf. Hij is het. Hij is de oplossing. Gods oplossing. God staat dat de hele wereld bankroet is. En verloren gaat. En hij heeft hem gegeven als de redder van de wereld. In de oude dag was dat Jozef, Zafnat-Paneach, redder van de wereld. Openbaarder van verborgenheden. En in in het Nieuwe Testament is dat de Heer Jezus heel concreet. Hij is de oplossing. De weg, het leven, de waarheid. Niemand komt tot de Vader dan door hem. En nu snap je waarom de duivel zegt, niet over Jezus praten. Wel over Mohammed, maakt niet uit. En ook over kerkstructuren en ook over verschillen. Praat maar. En hou elkaar maar onledig met discussies over schepping en evolutie. Doe maar, ga maar door. En maar babbelen en maar praten. De hele kippenhok kakelt, roep ik al 12 keer. En niemand legt nog een ei. Ik bedoel, dat is een kakelbende. Kakofonie van termen. Maar er komt, is geen vrucht meer. Er is geen leven meer. Dat is het verschil. Vanmorgen. Het verschil tussen doemscenario en hemels gezicht. Vader, dank u wel dat we zo in uw handen ook dit alles mogen leggen. Ook de preek van vanmorgen, ook de toespraak. Het is misschien best te veel geweest of te veel informatie, te veel stof voor één keer. En misschien kan ik ook niet alles op een rijtje krijgen, maar ik wil u zo bidden dat een heel klein beetje van deze dingen in ons aller hart neerdaalt. En dat kan ik niet, dat kan alleen de Heilige Geest gaan doen. En daarom leg ik het terug in uw hand en bid om uw bijzondere nawerking door uw Heilige Geest in ons van deze dingen. We prijzen u.